With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
God, Gijs, wat zitten we hier weer heerlijk.
Waar?
In Hotel V.
In Hotel V, met beneden ons restaurant De Lobby.
Ja.
Ja, uber romantisch. Hier in Amsterdam, in de Vieshoofdstraat. Maar goed, wij hebben het geluk dat we hier gewoon onze podcast mogen opnemen.
Yes.
En dat moment is nu aangebroken.
En waar gaat hij vandaag over?
Consequent zijn.
Ja. Moeders.
Moeders. Sinterklaas. Koken.
Koken.
We gaan koken. En jouw dikke Duitse boekenhobby.
Mijn dikke Duitse boekenhobby komt ook weer. En ik denk dat Sandertje ook weer even voorbij komt.
Zou het? En Eus?
Eus?
Moi. Moi. We doen Sander en zijn Jaap.
En zijn Jaap.
En zijn Jaap. En Teun en Gijs vertellen alles.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Nou Teun, dat was alweer onze heerlijke leader. Zal ik nu meteen even zeggen wie hem gemaakt hebben?
Ja.
Dat zijn mijn neven Jan en Kees Groenteman. Tovenaars op het keyboard.
En wie is dan de tovenares in het vokaal?
Dat is Kiki Jaski, de echtgenote van Jan Groenteman.
Ja, en mag ik dan zeggen dat we ontzettend veel complimenten over deze tune hebben gehad?
Ja, dat mag je zeggen, maar ik heb daar ook een beetje moeite mee.
Ja, want kijk, ik vind het inderdaad lastig, want we hebben natuurlijk vorige keer over de humble brag gehad. En dat
ja.
Je toch, dat je, en in de podcastwereld is het dus vrij gebruikelijk om allerlei complimenten voor te gaan lezen.
Ja, dat schijnt zo.
En ik heb er hier dus ook een paar klaar liggen.
Ja,
je ze
die hebben we gewoon voor. Dat stelde je net heel matter of factly voor. Van, nou, dan gaan we leuk de reacties doornemen op ja. De podcast.
Ja.
Maar ik vind dat zo intens ijdel om te doen.
Ja,
en dat ik kan dat bijna niet over mijn hart verkrijgen.
Dus jij bent er tegen.
Nou ja, kijk, als jij zegt van dit is in de podcastwereld de rigueur en dat doet men nou eenmaal. En ja, je telt eigenlijk niet mee als je het niet doet.
In de podcastwereld is in ieder geval het begrip de rigueur is totaal onbekend.
Is het dan niet in de rigueur? Nou goed, ja. Dat kan het dan misschien nu worden. Nou, ik moet zeggen, het komt ook een beetje. Ik ben natuurlijk getrouwd met, of natuurlijk, dat weten mensen misschien niet, maar ik ben getrouwd met een columniste. Met Afrond Korstius.
Oh ja.
Te lezen in de Volkskrant onder andere. En die heeft bij het schrijven van columns in haar hoofd altijd ontzettend strenge columnregels, zoals ze dat zelf noemt.
Ja.
En ze beschouwt het echt ook echt als een soort vaststaande feiten. Dus ook als ze een column van iemand anders leest die niet aan haar columnregels doet, zeggen ze, maar die voldoet niet aan de columnregels.
En zijn die columnregels ook door het land verspreid?
Nee, dat is gewoon alleen maar in haar hoofd speelt. Maar zij ziet dat dus als,
wordt er toch woedend
als een
van.
Soort algemeen geldende wetten. En een van die columnregels is bijvoorbeeld,
ja,
dat je geen columns over de NS mag schrijven, geen klaagcolumns over treinen.
Oh.
Je mag nooit schrijven over hoe moeilijk het is om een column te schrijven en dat je geen inspiratie hebt. Dat is ook
over
een columnregel.
Over je poes?
Over je poes mag wel.
Oh, dat vind ik raar. Dat is eigenlijk een soort verkapte vorm van geen inspiratie hebben.
Moet je maar met haar in. Ja, maar je mag wel geen inspiratie hebben, maar je mag niet schrijven van ik zit hier voor een leeg scherm.
Ja.
Ik weet niet wat ik moet schrijven.
Ja.
Op zich heb je altijd geen inspiratie. Moet je toch een column schrijven?
Ja,
dat weet jij ook.
Ja, dat weet ik ook. Maar ik vind de poes vind ik dan
maar
wel de eerste stap na ik zit voor een leeg scherm.
Oké, okay, nou ja, goed.
Ik ga er nog eens met haar nummer.
Ja, zal ik zeker doen. En een hele belangrijke columnregel is dat zij nooit, ze vindt dat je geen columns mag schrijven over dingen die je meemaakt als columnist. Dus bijvoorbeeld vroeger was er wel eens, weet ik veel wat, ze heeft bijvoorbeeld aan Wie is de Mol meegedaan, of ze is tafeldame bij de Wereldrijd Door geweest. het zou van haar uitgesloten zijn om daar een column over
maar
te schrijven.
Maar dat maakt ze dan toch niet mee als columnist? Als
nou ja, goed, ze zit daar of ze is daar uitgenodigd in haar hoedanigheid als columnist van die krant.
Oh, dat vind ik dan ver gaan. Ik vind nou ja, dat ze dan
gaat ver, maar dat is wel een regel.
Op een gegeven moment zit ze daar gewoon als wie is de mol-kandidaat. Dan zie ik die columnist zie ik dan niet meer eigenlijk.
Wat, als tafeldame van de wereld door. Dat was daarvoor. Dat nee, is eerder omgekeerd.
Als zij als bij Wie is de Mol zit,
ja.
Dan zie ik dit denk niet het hey, dat is.
Ja, maar zij vindt dat zij daar is uitgenodigd omdat ze nou eenmaal columnist was. Hm.
Maar misschien wordt ze wel ook op andere...
Ja, dit gesprek moet je met haar voeren.
Oké, okay, sorry. Dus,
hele meta-gedoe...
Maar stel, dit spreidt zich dus ook... Dit is nu ook van toepassing op de
vind
podcast.
Ik wel, dan wordt het zo meta, dan wordt het zo van wat wij allemaal meegemaakt ja. hebben... en te horen hebben gekregen, omdat we een podcast hebben gemaakt... gaan we vervolgens in de podcast okay. zitten bespreken.
Maar mag ik dan wel even zeggen dat ook Sander Schimmelpennink en Eus-Jan Akyol hebben gereageerd? Want daar hebben we het natuurlijk over gehad in die podcast.
Ik zie dat je helemaal gaat stralen. Je krijgt dan een soort strakke bovenlip van de opwinding.
Ja, nou ja, kijk, dus ik ga toch...
Is het niet veel chiquer als we gewoon doen alsof we dat überhaupt niet doorhebben, dat ze gereageerd hebben?
Dat is veel chiquer, maar het probleem is, wij zijn geen Wichtigmacher, wat op zich al een rare zin is, want als je alleen Wichtigmacher gebruikt...
Ik vind het juist heel erg Wichtigmacher om daar nu zo op te gaan... om te doen alsof we een hele polemiek met Sander en Eus zitten.
Nou, het is toch, kijk, wij kijken enorm tegen Sander op.
Ja.
Mag ik je trouwens wel even zeggen jij hebt mij ook verteld dat jouw vrouw Aaf had gezegd van ja, het leek net in de vorige podcast alsof jullie een hekel hadden aan Sander.
Ja, waarom hebben jullie zo'n hekel aan Sander?
En dat moeten jullie even rechtzetten.
Nou, dat wil ik heel graag rechtzetten.
Maar is dat dan...
Heeft ze niet goed geluisterd?
Nee, maar klopt dat nog wel dan in haar regels?
Dat moet jij van haar vragen. Ja, maar, zo ingewikkeld. Ja. Maar ik wil wel even, want we hebben dus helemaal geen hekel aan Sander.
Nee, bewonderen.
We zijn jaloers op Sander.
Juist. En daarom, omdat wij natuurlijk toch een beetje fanboys van Sander zijn, vind ik het dus heel erg leuk dat hij dus ons heeft getweet na die uitzending, of na die podcast. Veel succes en plezier. En voor een stukje monetizen naar de maker toe, weten jullie ons te vinden. Ik vond het een cryptische boodschap.
Het is een cryptische boodschap, maar ik met mijn cryptische intelligentie snap wel wat hij bedoelt.
Namelijk?
Nou, kijk, Sander heeft een samen met Jaap en Ludo, heeft hij een podcast-imperium opgebouwd. Ja. Dus het is niet alleen maar hun eigen zelfs podcast, maar het wordt een heel woud aan podcasts wat ze gaan uitbrengen.
Ja.
En ik denk dat hij ons hier eigenlijk uitnodigt om wellicht ook... verkennende gesprekken te voeren om tot zijn podcast-imperium te gaan
horen. Nou dan heb ik het goed, want ik heb geantwoord... leuk dat je ons een stukje wilt monetizen. Niet nodig hoor, we hebben al heel veel sponsors. Wie weet kunnen we jullie in de toekomst wel monetizen.
Snedig.
Snedig, hè?
Snedig.
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, goed Gijs, daar snij je meteen ook... met dat snedig snij je meteen ook wel wat aan. Want ik raakte wel weer helemaal in de bal. We hadden het vorige keer al besproken dat... het lekkere van dat Twitter eigenlijk een medium is, dat is voor mij uitgevonden.
Ja.
Omdat ik al denk in korte zinnetjes en dat ik de hele tijd van die ideetjes heb.
Ja, en je vindt het heel leuk om overal je stemmetje te laten horen.
Overal mijn stemmetje te laten horen en overal lekker snedig uit de hoek te komen. Dus ik had al helemaal bedacht van, nou, hoe ga ik onze podcast nou een beetje onder de aandacht brengen, mensen een beetje irriteren en dat ze daar dan op gaan reageren. Nou,
dat had je van tevoren allemaal alweer zitten bedenken.
Ja, denk ik, heerlijk.
Wat ben je toch een marketinggenie, Tuin?
Nou ja... Dank je.
Ik zeg het, ja.
Jij zegt het, ik denk het. Maar het probleem is nu wel dat ik er weer zo van geniet... en dat er komen van die kleine polemiekjes... en daar spring ik dan weer op in... en dan ga ik mensen weer een beetje beledigen.
God. Je hebt een terugval.
Ik heb een terugval. Dus ik denk toch dat ik de Twitter-handle aan jou moet geven, Gijs.
Ja, maar ik kan helemaal niet snedig reageren.
Maar wat heb je nou liever... goede, veel publiciteit en reuring rondom de podcast?
Ja, sowieso dat.
Of een gelukkig...
Maakt niet uit wat je nu verder gaat zeggen, sowieso dat.
Oké, ik wil de tune horen.
Ik wil reuring en publiciteit rond...
Ook al is dat mijn ondergang.
Nou, ik denk, ik sleep je er wel weer bij als het echt heel erg moeilijk wordt.
Ja.
Maar zorg eerst dat die podcast maar een beetje op de kaart komt te staan.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Gijs.
Oh, Teun.
Ja.
Ik heb weer een activist geïnterviewd.
Juist, daar wilde
vorige week heb ik je heel lang zitten onderhouden over Quincy Gario.
Ja.
Vond ik een... Ik heb, Dat vond ik een zwak gedeelte van de podcast, moet ik zeggen.
Het onderhouden erover.
Nou ja, gewoon hoe ik daar weer... Ik ben nog steeds zo in verwarring over dat, ja, maar interview, dat ik ook... Dat ik, ja, maar dat schijnt dus juist het hele goede er zijn.
Ja, die verwarring van jou, die vind ik ook goed en charmant.
Goed en charmant. Nou, ja. Ik kan daar zelf moeilijk naar luisteren, moet ik zeggen. Maar ja. Goed, het is gebeurd. Het is niet anders.
Maar nu heb je dus Sunny Bergman geïnterviewd.
Nu heb ik ook een activist geïnterviewd, Sunny Bergman.
Ja.
En zij heeft een film gemaakt, die was afgelopen maandag op de televisie. Die heet Oproerkraaiers.
Ja.
En die gaat over activisten. Ze volgt een aantal activisten. Activisten waar ze zelf mee heeft geactiveerd, maar bijvoorbeeld ook...
Geactiveerd, ja.
Maar bijvoorbeeld ook boeren. Dat zou ook activisten zijn.
Want het gaat nu over het thema consequent zijn.
Ja, consequent zijn. Want
Ik hoorde jou namelijk ook in dat
worstelen.
Ik hoorde jou worstelen. Maar ik hoorde jou ook een beetje... Nou, ik hoorde jou niet worstelen. Ik vond dat je echt deurmat grijs was.
Zoals je me kent.
Ja, functioneerde heel goed. Nee, maar het ging dus over die activisten, die zijn dus ongelooflijk... Wat een activist is iemand die heel consequent is.
Vind ik.
Ja,
dat was eigenlijk de conclusie die ik trok.
Ja, dat was de conclusie die jij trok. Maar het mooie altijd met die interviews van jou is dat iedereen dan ook die conclusie trekt. Omdat je dat zo
charmant doet.
Zo charmant en handig zo erin wurmt. Maar tegelijkertijd sprak jij dus je onvrede uit over jezelf dat je niet consequent was.
Ja,
Ik vond jou daar een beetje... Ja, ik vond dat je jezelf te veel naar beneden haalde en een beetje
dat
te veel...
Dat is ook een makkelijke truc. Maar kijk, het is zo... Er was bijvoorbeeld een vrouw die heel veel aan het activeren was over veganisme. Ze was zelf veganisme. Wat ze dan bijvoorbeeld deed, dan had ze zo'n bench. Die zette ze dan in het Vondelpark en dan ging ze daar zelf in zitten.
Ja.
Weet ik veel, 10 uur lang of zo. Met een briefje erbij van deze 10 uur zit ik in dit kooitje opgesloten.
Ja.
En dan waren mensen allemaal van, oh, wat zielig en zo. En ze zei, nou goed, dit is nog maar peanuts vergeleken bij wat die arme...
Gingen mensen echt zeggen, oh, wat zielig? Ik zou denken, wat een gek.
Nou, ik denk dat het gros van de mensen dacht, oh, wat een gek. Maar net een paar mensen op die hele dag zeggen dan, oh, wat zielig. En dat is Sunny Bergman
dat filmt Sunny Bergman.
Precies.
Dan. Ja.
Dus, en dan zei zij van, ja, nou, dit is nog maar peanuts bij vergeleken met wat die zielige dieren meemaken. Nou, dat is natuurlijk helemaal waar. Daar heeft ze een heel groot punt.
Ja.
En nou, zij is dus veganiste en daar heel activistisch over en draagt dat uit. En dan ging ze ook met Sunny naar een varkensslachterij. En dan zag je allemaal varkens in erbarmelijke omstandigheden. Zo heel zielig, wanhopig, soort aan staaldraden knabbelen. En dan zei ze van, ja, dit is dus hoe het is. En als je dit ziet, dan kan je eigenlijk geen varkensvlees meer eten. Eigenlijk vind ik dat ze daar gewoon gelijk in heeft.
Ja, maar het hangt dus vanaf, want jij verbindt nu deze situatie aan een algemeen oordeel over consequent.
Bij de microfoon, hè?
Jij verbindt nu deze situatie aan een algemeen oordeel over consequent zijn. En ik denk dus dat
ik vind voor mijzelf dat je eigenlijk, als je gewoon het goede doet, als je zo'n ernstige misstand ziet waar je zelf ook actief aan bijdraagt, namelijk door kilo's en kilo's salami te kopen, wat ik alsmaar doe, dat het voornaamste eten is wat mijn kinderen tot zich nemen, dat ik eigenlijk ontzettend inconsequent en dus niet
maar
okay,
maar kijk, mijn vraag was eigenlijk meer, vind je dat je in alles consequent moet zijn?
Nou, je komt nu vast met zo'n dwingend voorbeeld als ik ja zou zeggen. Dat je me keihard af zou straffen.
Nee, kijk, er is een mensen weten langzamerhand dat ik een beetje Deutsch angehoorlijk ben. Dus er is een bekende Duitse spreuk, uitspraak.
Ja.
Die aan allerlei verschillende mensen wordt toegedicht.
Ja.
Uiteraard ook aan Goethe, want dat is altijd met Duitse uitspraken.
Ja.
Alle consequenties führt zum Teufel. Dus als je totaal consequent bent, dan leidt het uiteindelijk naar de hel, naar de duivel. Want elk mens heeft zijn eigen dingen die hij echt super belangrijk vindt en belangrijker dan alles.
Ja.
Belangrijker dan de rechtsstaat, belangrijker dan de democratie. Dat als iedereen helemaal nooit water bij de wijn doet, dan krijg je, dan krijg je oorlog, dan krijg je chaos enzovoort. Dus ik denk dat er wel een bepaalde grens moet zijn aan die consequentie. En dat is hoe je met elkaar samenleeft.
Ja.
En dat dus radicale of uiterst consequente mensen, die hebben ook altijd iets engs.
Ja, want je zou ook kunnen zeggen, als je dat doorvoert, dat die vrouw die dus veganist is en actie voert tegen het gebruiken van dieren voor vlees of melk of consumptie of wat dan ook, dat die dan, als ze echt consequent is, ook in de recht zou moeten staan om mensen actief te belemmeren om nog vlees te eten.
Nou ja, en die zijn er natuurlijk ook.
Die zijn er ook. En dat is inderdaad, dat vind ik dan weer een brug te ver als je ook geweld tegen anderen gaat gebruiken enzovoort. Maar gaat mij om het simpele gegeven. Hoe kan ik het eigenlijk nog over mijn hart verkrijgen om een plakje salami te kopen als ik weet dat die dieren daar onder zulke erbarmelijke, die schattige varkentjes daar onder zulke erbarmelijke omstandigheden zitten.
En ik ben daar natuurlijk, ik heb dat natuurlijk heel vaak in het echt ook gezien.
Ja.
Al die in slachterijen, erbarmelijke dingen en weet ik wat.
Dat jij dat soort werk doet.
Ja, en ik.
Tenminste, om dat te verslaan.
Om dat te verslaan, ja. En ik drijf ook steeds meer wel naar het vee. Ik thuis eet ik eigenlijk al helemaal geen vlees meer.
Wauw.
En daar drijf je wel naartoe. Maar kijk. Deze vrouw gaat dus wel. Vind jij dat je wel een dier, als het wel een goed leven heeft gehad, dat je het mag doodmaken en opeten?
Ja.
Ja.
Beter.
Ja. Ja, ja, beter. Ja. Beter. Nee, maar kijk, deze vrouw neemt Sunny mee naar een boerderij waar het heel erg is.
Ja.
En er zijn ook echt heel veel boerderijen.
Ik zou boerderij... geen boerderij willen noemen, waar zijn ze niet mee naartoe.
Nee, en waarschijnlijk was het een soort grote schuur met 20.000 varkens erin. En dat is ook het gros. Dus dan moet je zeggen, begin dan daarmee. Kijk wat het gevaar...
Ja, maar eigenlijk...
Nee, maar wat het gevaar is van dat consequent denken en zo streng zijn voor jezelf, is dat je dan denkt van er zijn maar heel weinig mensen die dat echt kunnen.
Ja, veganist zijn.
Ja,
hardcore.
Of überhaupt hardcore zijn in wat dan ook. Die zeggen, ik drink nooit meer alcohol. Het gevaar, allerlei dingen. Ik ga elke dag 1,5 uur sporten.
Ja.
Dat ze dan op een gegeven moment opgeven en dan
mislukt je helemaal.
Terwijl je kan ook denken, ik eet nog maar 1 keer in de week vlees, maar dan zorg ik dat het echt van een goede plek komt. Dus ik denk juist, je moet
een beetje zacht zijn voor jezelf.
Juist, en dat was ook iets wat jij tegen Sunny Bergman zei. Eigenlijk is het niet een kwestie van harde aanpak, maar een zachte aanpak.
Ja, dat moet ik eigenlijk gewoon gaan doen.
Ja.
Ik moet gewoon een soort part-time vegetariër, zo'n flexitariër moet ik eigenlijk.
Ja, en dan zorgen dat vlees, dat je dan weet dat varkentje ontzettend leuk leven heeft gehad.
Ja, en mijn kinderen die dan zo dol zijn op salami.
Geef toch ook gewoon peperdure salami?
Ja, dat geef ik ze al. Teun, ik hoor alweer de roffel van de vrienden van de podcast.
Ja, en we hebben nu weer hele leuke vrienden. Gijs, ik wilde even...
Ik ben helemaal into deze vrienden geraakt de afgelopen weken.
Oh, kijk eens. Proef dit eens, Gijs.
De chocolate makers,
hè?
Ja. Ah. Oh, maar ik vind echt de chocolate makers...
Ja.
We hadden ons dus een pakket gestuurd met hun chocola om te kijken of ze onze vriend mochten worden.
Ja.
Nou, mijn vrienden zijn het.
Dus zij, het was heel mooi. Zij stuurde dus naar ons van, jongens, is dit wel goed genoeg voor jullie, zodat wij jullie vriend mogen zijn?
Geef me nog eens een beetje van deze.
Ja, dit is echt, kijk. Wat ik zo goed vind aan die chocolate makers is dat die ook de melkchocola een beetje purig smaakt.
Ja.
En dat komt omdat er veel cacao in zit en weinig suiker. Dus, dus misschien dat kinderen hem een beetje te hardcore vinden, maar ik vind hem echt...
Ja, het is echt fantastisch.
Ja.
Het is ook een heel aantrekkelijk reepje.
Elke avond voor het slapen gaan neem ik 2 stukjes van de chocola van de chocolate.
En dan val je gelukkig in slaap.
Zeker.
Nou, ik vind het echt top. En ze hebben een feestpakket, hè?
Ja, een heerlijk feestpakket voor de kerst. En dat is dus 4 repen. En wat nog ook heel erg leuk is, is een recept bij om van 1 van die repen heerlijke chocolademelk te maken.
Dat meen je niet.
Dat is toch fantastisch? En, Gijs,
korting.
Er is een korting. En dan rennen de mensen naar de winkel. 10% korting op alle chocola via de code.
De online winkel.
Dus 10% korting op alle chocola via de code TeunGijs10.
TeunGijs10.
Chocolatemakers.nl.
Chocolatemakers.nl.
Oh, deze is echt lekker.
Dit is de stem van de elite.
Hoe was je Sinterklaas, Teun?
Oh, dat heb ik niet gevierd.
Niet gevierd?
Ik ben echt totaal geen Sinterklaasman.
Echt niet?
Nee.
Oh, dat is wel leuk, want ik ben echt een uitgesproken Sinterklaas. Ja, Sinterklaas is voor mij echt de hoeksteen van het gezinsleven.
Oké, nou, het is ook zo dat want mijn dochter zat laatst ook af te geven op Sinterklaas.
Geïndoctrineerd door haar vader.
Nou, maar dat is precies wat ik ook haar zei. Want zij zei, ja, maar het is toch ook gewoon een stom feest. Ik zei, maar lieve schat, het komt gewoon omdat wij er geen familietraditie in hebben. Dus je moet niet nu een soort
Op dit zalvende toontje zei je dat ook.
Zeker, ja. Dus je moet, ja. Dus ja, je moet niet doen alsof, dit nu, alsof je hier nu een objectief oordeel over kunt vellen. Het is gewoon dat wij dat daar nooit aan hebben gedaan. En het komt eigenlijk...
Maar lieve schat, voor andere mensen is dit wel een heel leuk feestje.
Ja, ik wil gewoon soms haar oordeel over de wereld enigszins relativeren.
Ja, want zij heeft nogal een rechtlijnig oordeel over de wereld.
Ja, maar waarschijnlijk vindt ze het ook niet leuk dat we dit nu allemaal gaan bespreken. Dus dat hou ik ook gewoon verder.
Van wie heeft ze dat?
Geen idee, van haar moeder denk ik. Maar in ieder geval, Gijs, wij hebben vroeger thuis op een zeer extreme manier Sinterklaas gevierd. Ik als kind. Het gezin werd opgedeeld in teams van twee. En dan kreeg elk team een kamer. En die kamer die werd dan één grote surprise. Dus daar waren we dan een maand...
Voor papier-maché hel werd dat.
Nou ja, nee, bijvoorbeeld... En dan om ook eventjes gewoon het cachet van deze podcast weer een beetje op te krikken. Mijn vader en ik maakten bijvoorbeeld samen het atelier van Piet Mondriaan. Ja, dat was dan onze surprise. Mijn broers hadden toen een keer de zak van Sinterklaas gemaakt. Dat was een gigantische lul gemaakt. En toen net dat jaar toen mijn oma ook op bezoek kwam. Dat was volgens mij ook een beetje het einde van de Sinterklaasviering. En op het moment dat toen op een gegeven moment echt niemand meer wilde vieren, is het gestopt. En daarna heb ik ook eigenlijk nooit meer...
Een gigantische lul, maar waar die kamer als het ware aan hing.
Ja, hing die kamer
aan. Ja, dat
aan.
Was het dus.
En dan in die ballen zaten dan de cadeautjes. Ja, en dan hadden ze dan dat muziekje eronder, de zak van Sinterklaas. En dan kwamen ze dus binnenlopen, zo met mijn oma, een hele beschaafde Poolse dame. Ja, dat was werkelijk
heel gênant.
Heel gênant. Cringe. Maar in ieder geval ook, dat moest allemaal ook weer aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. En ook de gedichten. Mijn vader schreef dan 3 pagina's gedichten. Daarna ben ik daar, toen niet meer hoefde, ben ik daar subiet mee
maar
gestopt.
Maar om even duidelijk te maken dat we echt uit de elite afkomstig zijn. En jij zeker. Jij zat dus met je vader het atelier van Piet Mondriaan
te knutselen. Ja, daar waren dan foto's van, ik denk, van Henri Cartier-Bresson. En dan had hij echt heel van, oh zo hier, ja, dan gingen we dus op een soort papier gingen we dan, nou ja, op zich zijn die werken van Mondriaan gelukkig makkelijk na te maken, behalve de vroege periode, maar wij gingen gewoon...
Het atelier van Rembrandt namaken is toch ingewikkelder.
Ja, precies. Nou ja, en dan op kleur ook allemaal in die soort primaire kleuren de cadeautjes inpakken. Ja, ik moet er echt niet meer aan denken.
Nee, want het is ook grappig, want de luisteraars van de podcast weten dat misschien niet, maar ik ken jou wat langer dan vandaag. Je bent ongeveer de minst knutselende persoon van iedereen die je kent.
Ik was dus...
Ik vind jou en knutselen, dat zijn gewoon twee volstrekt uit elkaar staande planeten.
Dat weten de mensen niet, hè?
Dat weten de mensen niet, maar nu wel.
Ja, want ik weet dat bijvoorbeeld mijn andere dochter, die kwam dan huilend uit school, omdat bij de loodjes... dan het jongetje haar had getrokken... die daar altijd alleen maar een soort doos maakte. Maar ik was het jongetje dat een doos maakte... met snippers en stroop.
En eventueel wat ontbijtkoek.
En eventueel wat ontbijtkoek, maar ik maakte er nooit wat van.
Nee.
En dan had een ander jongetje had dan voor mij een saxofoon gemaakt... omdat ik dan ook een blauwe maandag speelde. En die hakte ik zelf ook gewoon meteen aan stuk... om gewoon bij het cadeau te komen. Dus van weerszijde heb ik eigenlijk ook geen waardering...
Nog in het maken, nog in ontvangen had je ook maar enige affiniteit met knutselen.
Nee, maar wel met cadeautjes.
Ja, precies.
Jij, Gijs?
Nou, ik vind Sinterklaas fantastisch. Ik vier ook elk jaar ongeveer 3 à 4 Sinterklaasfeesten groot. Dus gewoon thuis, de pakjesavond. Dan hebben we toch nog met alle groentemannen hebben we nog een hele Sinterklaasavond. Met mijn ex-vrouw en mijn eerste leg. Doe ik dan ook nog een hele Sinterklaasavond. Dus ik vier me helemaal suf.
En was het leuk dit jaar?
Ja, zoals altijd. Maar ja, door die corona is toch alles anders.
Ja, mooi gezegd.
Ja, ja. Maar...
Maar bij mij speelt er ook nog een rol dat het natuurlijk...
Oh, gaan we weer over jou hebben.
Ja, ik vond jij zegt ja, alles leuk en zo. Ja,
boeit je niet.
Dat interesseert
dan
neem
ik nog een chocoladezeiltje ondertussen. Oh,
ja. Maar bij mij speelt natuurlijk ook nog de prestatie.
Oh ja, weer dat streberig.
Ja, dan moet natuurlijk ook wel weer goed worden allemaal, die cadeaus en die gedichten.
Ik wil trouwens volgende week ook nog even hebben dat ik wel het idee dat ik mezelf als een soort heilige aan het afschilderen ben tegenover jou.
En ik mezelf als een soort monster.
Ja, in jouw prestatiedrang vind je nu dat je eerlijk moet zijn en ben je jezelf zo.
En ik denk ook dat het leuk is om naar te luisteren.
Ja, ben je zelf helemaal in de grond aan het stampen, terwijl ik denk, ja... En dan zeg ik eens van, oh, dat heb ik helemaal niet, net alsof ik perfect ben.
Ja, maar ook, dus een, beetje, maar week... ook, een, maar ook een beetje saai.
Oké, precies om die reden wil ik volgende week graag een beetje over mezelf klagen.
Oké. Ga je dan ook goed nadenken over het onderwerp?
Zeker, daar heb ik een hele week voor.
Okay.
Maar wat wou je zeggen? Over je prestatie.
Ja,
dat je wilt presteren. Ja. Dat je het beste kan.
En dan wordt dus, is voor mij dus ook stressig, zo'n Sinterklaas. Ja.
En jij was ook woedend toen je hoorde dat Sinterklaas niet bestond, hè?
Heel woedend.
Toch? Dat is een beroemde tuinsaga, is dat?
Ik was doodsbang. Kijk, ik was doodsbang voor Sinterklaas. En dat kwam eigenlijk omdat hij had een groot boek. En daarin stond alles wat jij altijd had gedaan.
Dat is bekend.
Ja, en ik had een slecht geweten. Ik had dacht eigenlijk altijd dat ik fout bezig was. Ik dacht, dat komt dan in het boek. En dan ging je ook voorlezen in de gymzaal. Ik dacht, straks gaat hij allemaal hele gênante dingen over mij vertellen. En toen hoorde ik dus op een gegeven moment dat hij niet... Of toen kwam ik erachter, of op een gegeven moment ontdek je dat hij niet bestond. Toen was ik zo boos, omdat ik al die jaren in angst had geleefd. En toen ben ik dus aan alle aan de hele school gaan vertellen dat hij niet bestond. En toen ben ik bij de hoofdmeester geroepen.
En alle vriendjes en vriendinnetjes ben je gaan vertellen dat Sinterklaas niet bestond. En wat zei de hoofdmeester toen?
Dat ik dit niet moest verpesten voor de andere kinderen.
En wat vond je daarvan?
Ik ging toen uitleggen waarom ik dat wel deed. Maar ik weet niet meer hoe dat afgelopen is.
Nee. Maar dat werd een pinnige...
Een hoogoplopend...
Hoogoplopend werd dat.
Tussen mij en meneer Teunissen.
En wat denk je daar nu van? Zoveel jaar na dato?
Nou, ik heb het bij mijn kinderen ook geprobeerd. Om te vertellen vanaf het begin dat Sinterklaas niet bestaat.
Ja.
Maar ik kan ook aan jou vertellen dat Guusje niet bestaat. Maar wij zien Guusje, dus wij geloven erin.
Precies.
Dus zolang je erin
dat is ook het schitterende van het hele Sinterklaas verhaal.
Ja, dus zolang je
de kindergeest.
Zolang je erin gelooft, kan niemand je vertellen dat hij niet bestaat.
Dat is toch fantastisch? Dat is toch een fantastische kronkel in de menselijke geest, in de kindergeest.
Ja, ik vind het dus een enge manipulatie.
Jij vindt het een enge manipulatie, die hele Sinterklaas. Ja. Terwijl ik me herinner me dat
maar misschien
niet
als
zo lang
die,
geleden heb jij met jouw kinderentuin de film The Blair Witch Project gekeken. Wat een fake documentaire is. Ja. Een soort horrorfilm. En toen heb jij ze volgens mij ook gezegd dat het echt was.
Ik heb ze
meen ik me te herinneren.
Ja, ik heb ze aan het begin verteld dat het echt was. Omdat ik dacht, nou dan komt hij toch harder aan.
Ja.
En toen werd de jongste dochter, die werd steeds banger. En toen dacht ik, nou, dit gaat inderdaad te ver. Eigenlijk gewoon ook indachtig mijn eigen jeugd.
Ja.
Dus toen heb ik gezegd, is toch niet echt.
Ja.
En toen was de jongste was woedend. Omdat ik dus, had voorgelogen. En de oudste was woedend omdat ze er nu geen zak meer aan vond.
Daar nog heel even over de reacties, alhoewel ik het er eigenlijk niet over wilde hebben. Ik was wel
Gijs, even je mond leeg eten. Ik weet dat het een heel informeel medium is, maar dit gaat toch te ver. Of ik kan het gewoon overnemen, want ik weet wat je gaat zeggen.
Is goed, neem maar over.
Ik neem het over, want er was dus toch weer een reactie van Monica Keizer. En die vroeg... Via Twitter. Het medium waar ik dag en nacht te vinden ben. En daar was de vraag van deze Monica Keizer... Gaat de podcast door mannen alleen over mannen? Ja, voor mij had het een bepaalde lading, die vraag. Het was een soort retorische vraag. En ik heb dus geantwoord... Ik kan niet uitsluiten dat er in de toekomst ook vrouwen aan bod komen... maar dan wel op een andere manier dan Sander Schimmelpenning dat doet.
Hoe doet Sander Schimmelpenning dat? Praat me even bij.
Nou, Sander Schimmelpenning die...
En Jaap? Jaap?
Ja, inderdaad. Ik vind het goed dat je dat zegt. Want ik ben toch een beetje ook hier de Jaap van het duo. Dus het is fijn als je af en toe ook genoemd wordt. Wij Japen in de wereld moeten toch voor elkaar opkomen.
Ben jij de Sander of de Jaap? Tuin, even eerlijk.
Ja... Nee, ik weet het niet. Wat denk jij?
Nou, ik denk dat je denkt dat je de Sander bent, maar dat je bang bent dat je mijn foto opstaat.
Terwijl er is helemaal niks mis met Jaap. Oké, maar in ieder geval...
Ik vind mezelf ook de Sander.
Ja, oké. Luister. Sander en Jaap waren boos op Bo van Erverdorens, omdat hij toch weer had gevraagd over de kwestie dat hij een bepaald prinsesje... Gijs heeft het niet meer, ik ga gewoon door. Dat hij een bepaald prinsesje, het lekkerste prinsesje had genoemd, maar het prinsesje was...
Oh, Teun, ik vind het toch wel heel grappig dat Sander en Jaap dan weer ruzie hebben met Bo van Erverdorens.
Ja, want Sander en Jaap, die zaten dus bij Bo en die hadden van tevoren afgesproken... Bo, je moet het nu niet meer hebben over dat wij dat minderjarige...
Van die kakkers onder elkaar gaan.
Dat wij dat minderjarige prinsesje lekker hebben genoemd. We hebben ontzettend veel problemen. Ze doen alsof ze een soort maanden in een safe house hebben gezeten vanwege deze opmerking. En toen heeft Boder tijdens de uitzending toch nagevraagd. Nou, dat was niet leuk. En toen hebben Sander en Jaap hebben daar in hun podcast...
Daar weer heel lang over gepraat.
En nu praten wij er weer over.
Ja.
Ja.
Dus. Maar goed, je wil maar zeggen, op zo'n ordinaire manier praten wij niet over vrouwen.
Nee, want wij kunnen dus eigenlijk...
Nee, ik vind het heel moeilijk om over vrouwen te praten als... Nou, ze hebben het dan over het snupje van de week, geloof ik.
Snupje?
Of snoepje, en dat verzweten ze dan.
Oh, leuk, ja.
Maar goed, van lekkere wijven en snoepje van de week en zo. Zo kan ik niet over vrouwen denken.
Niet denken of we niet praten?
Niet praten.
Ja. Wel denken.
Ook niet echt.
Nee, je kan niet...
Nee, ik heb er wel gedachten over vrouwen, maar dan denk ik niet lekker wijf.
Wat denk je dan? Interessante persoonlijkheid.
Gewoon,
Ja.
Zoiets.
Ja, oké.
Okay. Denk jij de woorden lekker wijf in je hoofd, als je een mooie vrouw ziet?
Ik denk dat ik het misschien wel denk, maar ik zou het zeker niet uitspreken. En waar komt dat
dan? Ik ga er gewoon de komende weken op letten of ik lekker wijf denk. Vind je dat interessant als ik dat doe?
Ja, en als dat nou niet gebeurt, misschien kan je dan een stapje verder gaan... en dan gewoon actief proberen lekker wijf te denken.
Denk je dat mij dat verder helpt als ik dat denk?
Nou, ik ben wel benieuwd. Ik wil dat dan wel volgende week eens horen.
Maar waarom vind je dat ik dan actief lekker wijf moet denken?
Nou, gewoon om te kijken wat dat
Welke
dan weer...
psychologische mindfuck is dat?
Wat dat bij jou teweeg brengt, als je dat denkt. Kijk, het zou kunnen... Kijk, aan de ene kant...
Heb je het gevoel dat ik een beetje bevrijd moet worden in dat opzicht?
Ja, dus het zou kunnen dat aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel ordinair van die Jaap en hoe heet die andere jongen? Sander. maar tegelijkertijd zijn ze wel heel erg in contact met hun gevoelens.
Zeker.
Ja, en wij zijn dus een beetje... Nou, hoe noem je dat?
Maar ik heb wel gevoelens, maar ik vind het gewoon dan lekker wijf. Maar, dan ook zo het praten over...
Nee, maar niet praten, wijf. Denken hadden we het over.
Ja, denken hadden we het over.
Ja, praten doen we al niet.
Praten vind ik dan de volgende stap.
Ja, maar waar komt het dan vandaan?
Maar heb je andere vrienden met wie je wel het over lekkere wijven zit te praten?
Maar ik heb wel vrienden die met elkaar over hebben. En dan zit ik er altijd een beetje...
Gegeneerd bij. En hoe komt dit nou, Toon? Hebben wij zoveel innerlijke beschaving? Of zijn we verpest door het feminisme?
Ik denk het laatste.
Ja.
Ja, of ons is innerlijke beschaving bijgebracht door het feminisme.
Ja, want we zijn opgevoed door de linkse kerk, zoals we in onze tune zeggen. Nou, dat was ook nog in de jaren 70.
Dat het
midden in de tweede golf van het feminisme.
Heel erg.
Heel erg.
Mijn vader heeft later nog wel eens gezegd dat hij heel erg geleden heeft onder de tweede golf. Dat vond ik dan ook wel weer.
Tweede golfslachtoffer.
Ja, precies.
Ja. Maar ja, wij hebben daar, goed, maar we zijn dus in het feminisme opgegroeid. In ieder geval... Om dus nu niet alleen maar een podcast over mannen te maken.
Wil er niet nog iets over horen?
Waarover?
Over die feministische opvoeding?
Nou, ik denk misschien kunnen we daar de komende maanden nog heel veel over praten.
Okay.
We hebben daar zoveel over te vertellen.
Jij wil eigenlijk even terug naar die...
opmerking, die tweet die ons door het hart sneed of raakte.
Van is dit al een gaat de podcast, ik kan hem nu niet meer helemaal vinden, maar gaat de podcast door mannen
alleen maar over mannen?
Ja.
Nou... Ja, maar dat gaan we dus nu ondervangen. Dus we gaan elke week met een vrouw bellen.
En welke vrouw is dat dan deze week?
Nou, laten we eerst even zeggen wie dat mogelijk maakt. Dat we elke week met een vrouw gaan bellen.
Oh ja. Wie dat mogelijk maakt. Eigenlijk is er natuurlijk maar één partij die dit voor ons mogelijk zou kunnen maken. Ja. En dat is Fairphone.
Fairphone.
Hè, dat is gewoon een eerlijke telefoon. Dat is een smartphone met hart voor mens en planeet.
Ja, want ik word helemaal gek van die telefoons die het na een jaar eigenlijk niet meer doen, of amper. Omdat er een of andere software fuck-up is.
Ja, want die Fairphone, er zit een schroevendraaiertje bij. Hè?
Die Fairphone zit een schroevendraaier en je kan gewoon dingen vervangen en dan doet hij het weer als een zonnetje.
Ja, dat is toch fantastisch.
Precies, dus die maken dit telefoontje mogelijk. Maar goed, we gaan dus elke week met een vrouw bellen.
Een vrouw.
En toen dacht Gijs, welke vrouw is er beter dan mijn moeder?
Tuurlijk, zou het ook niet zo eens
doen. En ook heel leuk voor Arthur Chapin, want die had een tweet of een Insta-bericht, ik weet niet, die had iets de wereld ingestuurd dat hij jou ontzettend miste.
Ja.
En het is meer dan 1000 keer geliked.
Dat is een soort viral is dat geworden. Ja. Arthur heeft hier zeer veel reacties op gekregen. Terwijl ik denk, je bent er gewoon.
Ik leef nog.
Hoe vond je dat Arthur Chapin zo'n hart onder de riem stak?
Ik kreeg het toegestuurd van Bas Heijnen.
Hey.
Het is ook hier wel voor de grachtengordel, hè?
Het elitegehalte gaat ook meteen heel fijn omhoog.
Ja.
Ja, absoluut. Ja, ja, ik kreeg het. En die zat in, die had hier eergisteren gegeten en die zat in Parijs. Dus gaat hier weer, piekt weer enorm nu.
Ja.
En die stuurde het mij door met een paar reacties. En toen kreeg ik het van Aaf ook. Nou,
mijn
ja,
vrouw.
Leuk.
Ja.
Jouw vrouw. En toen had ook iemand getweet van... ja, maar gelukkig maakt Ed Groenteman het, Gijs Groenteman het een beetje goed.
Ja.
En toen stak de jaloezie toch even de kop op.
Echt?
Bij deze oude, uitgerangeerde vrouw.
Ja.
Maar is het niet zo dat je als moeder altijd blij bent als op een gegeven moment je kind jou overvleugelt?
Ja, dat doe je, daar doe je het allemaal voor, toch eigenlijk?
Ja.
Ja en nee.
Ook, ja en nee.
Teun,
en,
jij wou nog ja, wat wou je zeggen, man?
Is het goed, de Fairphone, om nog even...
Heel goed, ja.
Teun heeft hem al in gebruik.
Ja, heel goed.
Ja.
Maar wij wilden eigenlijk... Kan je ons nog even terug meenemen, Hanneke, naar de tweede golf?
Terug naar de tweede golf. Ja, dat was de tijd waar jullie bij mij over de vloer kwamen. Althans, Teun kwam over de vloer.
Ja.
En dat jullie mij heel hard uitlachten steeds over alles.
Wat vind je eigenlijk van ons, man?
Ja, ik hou zielsveel van jullie. Maar ik ben ook heel bang voor jullie. Want ik vind jullie ook vaak pedant.
Ja.
En daar word ik heel onzeker van. Ondanks het feit dat Arthur Japin mij terug wil ergens, ben ik gewoon heel onzeker. En jullie hoeven maar een blik met elkaar te wisselen of ik lig weer als een stukje slime in een hoek.
Ja, dan verpulveren we je.
Ja, jullie verpulveren sowieso nogal veel mensen volgens mij. Behalve als jullie ze bewonderen, maar dat is bij mij dus niet het geval.
Nou, we waarderen je wel.
Ik bewonder jou wel.
Ja,
Teun zegt dat hij je bewondert.
Ja, tuurlijk, op zijn Teuns.
Nou ja, wat is dat? Ja, dan word ik ook een beetje bang van jou als je dat zo zegt.
We moeten je anders bewonderen.
Ja.
Nou, dat bedoel ik.
Om Geert Reven te citeren, wie moet ik anders herhalen? Als hem werd gezegd, u herhaalt zichzelf.
Ja. Nou, maar goed, nu, dit is eigenlijk een perfect voorbeeld van de machteloosheid waarin je komt te verkeren als je met jullie tweeën, zeker toen jullie nog echt Barleyers jongens waren, moest omgaan.
Waren we toen nog irritanter, man?
Nee, precies hetzelfde.
Oh, precies hetzelfde. Maar toen moest, toen moest je ons meer verdragen, omdat we toen meer, of Teun meer over de vloer kwam en ik veel over de vloer was gewoon.
Jij woonde over de vloer.
Ik woonde over de vloer en Teun kwam, dus toen had je gewoon meer...
En dan zat ik daar bij jullie op de vuilnisbak.
Ja, nou, vuilnisbak.
Ja, aan het plankje in de keuken.
Ja.
Het was gewoon een, dat was onze eethoek. Ja.
Hey Teun, er moeten ook weer niet te veel vrouwengeluid in dit programma komen.
Maar ik ben wel blij dat we nu de tweede golf helemaal hebben...
De tweede golf hebben doorgenomen.
Ja.
Mam, als we nou weer een vrouw willen bellen, zouden we je nog een keer mogen bellen? Of,
Nee, echt niet.
Ik denk dat Arthur Chapin er wel heel blij van zou zijn.
Ja, dit is ook een beetje voor Arthur Chapin, deze rubriek.
En Bas Heijnen.
Hallo?
Nee, want ja, nee, ik moet nu gewoon verder met gedichten, met hele lange rijden.
We gaan niet nu ophangen en je dan meteen weer bellen, maar bijvoorbeeld volgende week.
In de toekomst.
Nee, echt niet. Nee.
Oké. Nou, dat zullen we nog wel zien.
Zoek lekker een andere vrouw. Er zijn toch wel meer vrouwen, of niet? In
ja, maar eentje zoals jij.
Ja, dat is waar. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Hey Teun, hoe is het met de man zonder eigenschappen eigenlijk? Dat dikke Duitse boek wat je vorige week aan het lezen was. Want het was dus zo dat je kwam dus hier vol trots eigenlijk met die baksteen van Robert Musil aanzetten. Van ik ben de man zonder eigenschappen aan het lezen. En toen vertelde je ook weer van, nou, meestal lees ik heel snel, maar dit gaat echt traag.
Ja.
En toen voelde ik al een beetje, ik dacht van... gaat hij dit helemaal uitlezen? En toen was het ook een beetje van... Nou, ik weet niet of ik het echt helemaal in één keer ga uitlezen.
Misschien
doe ik het in fases en af en toe een boekje tussendoor.
Ja.
Maar ben je nog steeds in De Man Zonder Eigenschappen bezig?
Maar kijk, het vervelende is... het korte antwoord is nee. Het lange antwoord is... Het lange antwoord is dat... Dus jij voelde al iets.
Ja.
Vervolgens... Ga je daar dus met iemand over praten? Ja,
dan wordt het ineens iets. Hè?
Dit is eigenlijk Husband and Wives, is dit?
Ja, precies.
Dus
de film van Woody Allen.
Ja,
Dus mijn favoriete Woody Allen.
Ja, en waarom maak ik deze vergelijking?
Nou, dat gaat over twee echtparen.
Ja.
Of twee stellen. Eén stel kondigt bij het andere stel aan dat ze uit elkaar gaan. En op een of andere manier zorgt die mededeling, het feit dat dat een gespreksonderwerp wordt, zorgt ervoor dat dat andere stel uit elkaar gaat en dat ene stel uiteindelijk weer bij elkaar komt.
Precies. En, ja. En eigenlijk dat ik nu mijn twijfel in de wereld heb gebracht, ook door dat zuigerige vraagmaniertjes van jou, heb ik daarna had ik er helemaal geen zin meer in om dat boek op te
pakken. Echt?
Ja. Maar ik heb, ik heb nog wel zin om het boek ooit uit te lezen. Maar Het is ook... In de vakantie lees ik al helemaal veel. Dus als er een keer vakantie is, dan ga ik gewoon in één ruk dat boek uitlezen. Maar het werkt toch niet zo van nou steeds twee bladzijden.
Omdat in alle bedrijven, tussen alle bedrijven door.
Ja, dus ik heb nu weer een ander dik Duits boek.
En dat, leuk.
En dat is erg leuk.
Heb je het al uit?
Nee, maar ik weet al dat het leuk is. Ik ben eraan begonnen. Ik lees dit ook in het Duits. Zoals het gewoon hoort. Ja, want de vorige Moesiel was te moeilijk, weet je nog. En dat ga ik volgende week hier bespreken.
Oké, leuk. Hoe heet het?
Het heet... ligt daar achter je. Volgens mij heet het... het ligt niet daar achter je. Oh nee, het ligt hier. Stern 111.
Oh, Stern 111 van Lutz Seiler.
Lutz Seiler.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat je er vindt volgens mij. We gaan nog iets anders opzetten voor volgende week. Want behalve dat jij een groot lezer bent...
Ja. Ben ik ook een koker?
Ben je ook een koker? Ja, ik zit te denken... Ik heb het gevoel dat we een podcast over jou aan het maken. Ik voel me meer en meer de Jaap worden in dit...
Gaat die podcast van Jaap en Sander ook voornamelijk over Sander dan?
Nou, ik heb wel het idee dat er veel op Sander afstraalt... en toch een stukje minder op Jaap.
Maar kijk, Gijs...
Dat valt me heel weinig.
Oké.
Slecht.
Gaan we uit elkaar?
Nee, maar Sander en Jaap zijn ook niet uit elkaar.
Nee, maar dat... Kijk, het wordt nu...
Gaat nooit uit elkaar zijn.
Je introduceert het ook fout, want we gaan dit samen doen.
Ja, sterker nog, jij gaat mij eigenlijk stapsgewijs leren koken.
Ja, dus eigenlijk gaat het meer om jou dan om mij.
Ja, maar op een gegeven moment sta jij toch weer in de spotlight. Nee, weet je we toch gaan weer zo te manoeuvreren.
We gaan elke week jouw baksel beoordelen.
Precies, dus jij gaat mij elke week een recept geven.
Ja.
Dat ga ik in die week klaarmaken.
Ja.
En dan ga ik in de nieuwe aflevering ga ik dan vertellen hoe het me af is gegaan. En dan ga jij me ook misschien tips en tricks geven.
Ja.
Elitaire tips en tricks. Over hoe ik volgende keer beter te werk kan gaan.
En we beginnen. Dus dan vind je dat je dan genoeg in de spotlight staat of niet?
Nou, ik vind hem ondergeschikt, onderdanige rol vind ik het. En dat bevalt me niet.
Maar ja, jij bent de man die zich in de eerste podcast...
Ik ben de
podcast,
ik weet het.
Ja, maar jij noemde jezelf een deurmat.
Oké, laat ik me dan maar een deurmat zijn.
Ja.
Welk recept moet ik gaan maken deze week?
Oké, we beginnen gewoon niet te moeilijk.
Fijn.
Ja, en we beginnen met de tortilla.
Ja.
Ja, dat is gewoon de Spaanse aardappel-omelet. Ja, dat moet eigenlijk toch iedereen uiteindelijk wel kunnen. Zeker met een paar... hints en tips en tricks.
Ja.
Maar voordat ik het recept ga vertellen, wil ik je vertellen over de hoon die mijn absoluut favoriete tv-kok en misschien wel favoriete tv-persoonlijkheid aller tijden, Jamie Oliver, ten deel is gevallen.
Wat dan?
Want kijk, het probleem is dat je hebt bepaalde recepten die zijn... Die staan min of meer, zeker in landen met een sterke culinaire traditie, staan die vast.
Ja.
Daar moet je niet aan rommelen.
Nee.
In ieder geval vinden die mensen in die landen dat.
Ja.
Dus een tortilla, daar mag eigenlijk alleen maar aardappel en ui in.
Een ei.
Het is ook heel grappig, want elke keer als ik dus boodschappen ga doen voor de tortilla, dan heb ik alles gehaald en dan kom ik thuis en dan kom ik erachter
dat ik de eieren ben vergeten.
Wat voor een omelet toch vrij essentieel is. Maar wat hij dus deed...
You can't make an omelet
without breaking eggs. And if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Nou, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, hij maakte de tortilla met ook chorizo. Of chorizo of chorizo. Hangt er maar vanaf hoe elitair je bent en hoe je het uit wil spreken.
En of je nog varkensvlees eet.
En of je nog varkensvlees eet. En dat is dus eigenlijk wel heel lekker als je wel varkensvlees eet om die chorizo te gebruiken. Want dan die chorizo, er komen al die vetten en die sappen vrij. En die geven dus heel veel smaak aan die aardappels en aan die uien. Dus dat is eigenlijk best een goed idee. Maar hij had dat een keer gedaan en toen viel Toet Spanje, of hoe zeg je dat?
Ja, Toet Spanje.
Todo España viel over hem heen. Van dit kan echt niet, dit kan je echt niet.
Maken.
Kan je echt niet maken. Je kan daar echt geen chorizo in de tortilla doen. Hij heeft ik denk misschien wel zijn mooiste televisieserie was die over Jamie in Italië. Die heb je die ook gezien. Er zat een steeds een beetje slap verhaaltje omheen. Midlife crisis, weet ik wat. Hij moest weer even terug naar zijn roots. Hij ging dan naar Italië. En dan ging
zoals we hier ook doen.
Zoals we hier ook doen. Ja. En hier krijg je ook elke minkukel de hele tijd. Een soort mag je op een weet ik wat, een motorfiets 2 maanden door Afrika reizen. Om dat iets anders te ontdekken.
Maar je bent nu op de publieke omroep aan het schelden.
Nee hoor. Oh. Het is puur fictief. Ja. Het is puur fictief voorbeeld. Maar in ieder geval, hij zat dus in een midlife crisis. Hij dacht, ik moet terug naar mijn baas. Ik moet terug naar Italië. Hij is in de Italiaanse keuken geschoold. En wat mooie was aan het programma was dat dan ging hij dus de hele tijd ergens heen. En dan ging hij dus ook met de Italianen koken. En de Italianen, en elke keer was hij in een restaurantje op een eilandje in de buurt van Napels, volgens mij. Daar kwamen mensen zitten met een bootje aan. Er was een hele pittoreske kok met een sigaar uit zijn mond en die hele tijd wijn drinken. En dan moest hij de hele tijd koken met wat er die dag aankwam met het bootje. En Jamie, die ging dus koken en toen aan het eind van de avond ging die chef ging met blaadjes rond en moest iedereen cijfers geven aan Jamie Oliver. De grote Jamie Oliver. Nou, ik denk dat hij misschien net een 6,5 kreeg. En dan gingen die tafels rond en zeiden, ja, veel te veel kruiden, te veel zout. En die waren totaal kritisch. Dat is natuurlijk heerlijke televisie. Het is ook leuk dat hij zichzelf zo
kwetsbaar opstelt.
Ja. Omdat hij zal toch ook wel een ego hebben met betrekking tot dat koken. Het mooie ook van die serie was dat aan de ene kant zie je de pracht van zo'n Italiaanse keuken met zoveel traditie en van zo hoort het. Maar het was ook, als hij ergens was in een plaatsje en dan zeiden ze, deze saus moet je altijd met pennen maken. En dan kwam hij 30 kilometer verderop zetten, hoe durf je dit met pennen te maken? Dit moet altijd met farfallen. Dus die mensen zijn ook, ze ontwikkelen zich ook.
Net zo lang als het breed is.
En het beste compliment is, je maakt het net zo goed als je moeder. Als je het zo kan maken als je moeder, dan
zeg
is,
ik
het,
ook altijd.
Is het perfect. Nou,
we gaan er zo meteen nog wel even bellen.
Nou, maar dus in ieder geval, dus dat is een heerlijke serie. En hij heeft dus gezegd van, nou, die tortilla, hij durft het dus wel aan. Of bij een vis om een soort kruidenmengsel te maken. Moest die mensen betalen om dat kruidenoliemengseltje ook even te proeven. Anders weigeren ze gewoon, dat hoort gewoon niet.
Ja.
Ja, maar goed, dat over Jamie. In ieder geval ga jij dus nu de tortilla maken.
En je vond het dus mooi dat Jamie zich in zo'n kwetsbare positie stelde. Je vond sowieso zijn liefde voor Italië heel mooi.
Ik vond het
heel amusant om te zien hoe op een onzinnige manier rigide al die Italianen zijn met hun kookkunsten.
Ja, maar dat laatste is ook omdat dat gewoon zowel de kracht als de zwakte is.
Ja.
Dus
het is hangen aan tradities en tegelijkertijd vastzitten in tradities.
Dus als je in Italië uit eten gaat, kan je volgens mij zelden echt slecht eten.
Ja.
Dus aan de ene kant. Maar nou echt ongelooflijk verrast worden van iemand gaat nu eens iets spectaculairs doen. Nou, dan moet je heel erg. Dan word je snel.
Je best doen.
Moet je echt je best doen. Dus dat is allebei. Kijk, en wij zitten. Als je een beetje het land ingaat, heb je allebei niet. Ja.
En jij houdt gewoon van Jamie Oliver, van hoe hij kookt, hoe hij het weet te verkopen.
Hoe hij het weet. Ja, ik denk. Ja.
De Naked Chef is ook echt de corner, de
hoeksteen.
Nou, ik heb al een keer hoeksteen gezegd.
De basis.
De basis van hoe jij bent gaan koken. Hè?
Nou, wat het goede was, dus dat was dus inderdaad zijn eerste boek. En het programma werd heel anders gemaakt. Gewoon als een vlot, een beetje brutale jonge vent. En dan had hij dat boek, The Naked Chef. En voor het eerst zag in ieder geval mijn generatie van, oh, je kan ook gewoon door gewoon niet te moeilijk te doen, kan je gewoon echt lekker koken en kan je ook echt mensen thuis uitnodigen en indruk op ze maken.
Friends.
Ja, dus dat maakte al dat moeilijk doenerij over eten.
En hij heeft dus een fantastisch recept voor tortilla.
Ja, nou, nu ga ik dus een beetje ingewikkeld doen. Nou, ja,
Komt ons wel makkelijk lijken allemaal.
Ja. Nou, ik heb ook een ander boek bij me namelijk. Ik loop even naar mijn tas daar. Oh nee, laat maar. Ik ga weer zitten. Kijk, ik dacht om het nou een beetje makkelijk voor jou te maken.
Ja.
Om jou gewoon eerst de basis van de tortilla te geven. Gaan we gewoon naar een andere culinaire grootheid.
Dus je hebt nu een kwartier lang over Jamie Oliver zitten praten. Om nu naar een andere culinaire grootheid te gaan.
Kijk, Gijs, ik zal je uitleggen. Ik moest heel erg zoeken naar een recept voor tortilla. Want ik maak denk ik een paar keer per maand tortilla. Ik heb een half Spaanse vrouw. Die heeft vroeger als bijbaantje in het restaurant van haar vader gestaan.
Ja.
En dan moest zij altijd de aardappels schillen. En dat moest ze altijd doen met de kaasschaaf. Omdat je moet die aardappels moet je bakken. En als die schijfjes dun zijn, dat zullen de echte Spanjaarden ook wel weer niet vinden kunnen. Dan zijn ze eerder gaar.
Ja.
Dus ik heb het gewoon eigenlijk vanuit de schoonfamilie geleerd. Ik heb er nooit een recept voor gebruikt.
Maar waarom heb je dan net een kwartier over Jamie Oliver zitten tieren leren?
Omdat ik begon over de chorizo controverse.
Oké, maar laat mij die dan maken.
Met de chorizo?
Ja, ik wil die chorizo dan maken.
Oké, nou.
Dan eet voor mijn laatste keer varkensvlees.
Neem chorizo.
Ja.
Dan heb je...
Nou, wacht even. Schrijf dit recept op, dan zet ik het op onze Insta.
Oké, en... De mensen, de luisteraars, mogen meedoen.
Precies, meekoken.
Meekoken.
Precies, dus ik zet het recept op onze Insta.
Ja.
@teun.gijs, dat is onze
Insta-account.
Ja. Mensen kunnen meekoken en fotootjes sturen via een DM'tje... of naar teunengijsvertellenalles@gmail.com.
En kunnen ze niet ook op hun Insta zetten met een tag?
Of even taggen met @teun.gijs taggen. Ja, vind ik ook heel superleuk. Maar laat zien wat je er zelf van gemaakt hebt. Deel je ervaringen, praat erover, lucht je hart, wees eerlijk. Stel jezelf kwetsbaar op, zoals Jamie ook doet.
En wees een beetje lief voor elkaar.
Wees een beetje lief. En pas goed op jezelf en op de stad.
Ja.
En op elkaar.
Dit is de stem van de elite.
Nou, dan vertel ik volgende week hoe het is gegaan.
Ik ben wel benieuwd.
En dan wil ik nog even als slot een heel persoonlijk slotwoord... maken aan deze aflevering.
Ik geef gewoon eventjes, ik geef de microfoon.
Even het podium aan San, aan Jaap.
Aan Gijs.
Aan Gijs. Ik ben ooit mijn schrijvende leven begonnen als... niet helemaal het begin, maar de eerste grote ding wat ik schreef was een biografie van Willem Ruis. De quizmaster Willem Ruis. En dat was een grootheid in mijn jeugd en in jouw jeugd ook,
zeker.
Teun. En hij werd, op een gegeven moment had een beroemd programma bij de KRO, de Willem Ruis Show. En hij werd, daar hield hij op een gegeven moment mee op, ging hij naar de VARA. En toen werd hij opgevolgd door een andere grootheid uit onze jeugd. Iemand die wij zeer waarderen, Frank Kramer.
Ja.
Frank Kramer was een wonderlijke voetballer was hij geweest bij Volendam. Ik geloof dat hij een vrij briljante linksbuiten was. Maar wat er dan ook nooit echt helemaal uitkwam. En het was een diep ironische en wonderlijke, onhandige figuur.
Wat even tussendoor, wat ik me herinner, dat mensen die dus verloren, die moesten dan weg en die kregen ze een afdruiprek om af te druipen.
Een afdruiprekje om af te druipen.
Ja.
Volgens mij bij Willem Ruis kregen ze een afvalemmer.
Oh.
Ja. Maar die Frank Kramer, dat was zo'n grappige, ironische figuur. Iemand die het allemaal niks kon, leek te kunnen schelen. Later heeft hij ook nog hints gepresenteerd. En hij had een manier van presenteren. Misschien was het voor die tijd eigen, want Willem Ruis had dat ook een beetje van, ik doe dit wel, maar ik doe dit ook weer helemaal niet. En ik was dol op hem. Ja, ook wel, hè?
Zeker, ja.
En vorig jaar was hij even in de nieuws, want hij was inmiddels commentator geworden bij Eurosport. En toen is hij ontslagen, of hij moest weg. En toen heeft hij één hele wedstrijd, een of andere nachtelijke wedstrijd uit de Amerikaanse competitie, geloof ik, verslagen. Ja. Zonder één ding over die wedstrijd te zeggen. Hij heeft alleen maar zitten ouwe hoeren over Willem Wilmink en over allemaal andere dingen. Hij heeft ook Willem Wilmink en diens grote liefde Wopke aan elkaar voorgesteld ooit. Dat is ook een Frank Kramer legende.
Die dan weer gelieerd waren aan jouw grote Harry Banning.
Aan mijn grote Harry Banning. Zo is het cirkeltje ook nog eens helemaal rond.
Ja.
En mensen vonden dat allemaal hilarisch van Frank Kramer en heel verrassend. Ik vond het helemaal in de stijl van Frank Kramer zoals wij
mensen
Frank Kramer
kenden. Frank Kramer eigenlijk niet goed.
Precies. Als je dat verrassend vond, dan kende je Frank Kramer niet goed. Inmiddels is hij overleden vorige week. En dat wou ik even bij stilstaan op deze plek. Wij gedenken Frank Kramer in eerbied.
Ja.
En we sluiten deze aflevering af. Hij heeft ook nog in zijn wonderlijke carrière een hitje gehad met de band Full House. Dat was een bij elkaar geraapt groepje mensen bedacht, las ik op Wikipedia, door Ron Brandsteder.
Nou.
Die toen platenplugger was. Die heeft het bij elkaar gezet. Frank Kramer zat ook in dit beentje.
Dit is ook echt wel een beetje de oude Gooise matras.
De oude, goede oude Gooise matras. Precies, José Houbé zingt ook nog mee op dit liedje. Het is een nummer van Niels de Daka wat ze hebben gecoverd. Standing on the Inside. Het beentje heet Full House. Frank Kramer zat erin. En dat wou ik even gaan luisteren om Frank Kramer nog een laatste eer te bewijzen.
Deze is voor jou, Frank.
Standing on the outside, looking in. You know it's been a long time, don't know where to begin. So much I want to say, so much I want. Thank you.
Nou Teun, dat was Teun de Gijs vertellen alles voor deze week. Was hij elitair genoeg naar jouw smaak?
Kan elitair. Ik bedoel, vorige week had ik een dik Duits boek. Deze week helemaal niet, maar volgende week weer wel.
Precies, dat is goed. En ik ga tortilla maken. Nou, deze podcast werd in de eerste plaats mogelijk gemaakt door Guusje de Vries van Bureau Guusje.
Ja.
Die de hele productie verzorgt. En,
die in het hotelkamertje is.
In het hotelkamertje is en sowieso onze steun en toeverlaat. Als u ook vriend van de podcast wil worden, dan kunt u mailen naar teunengijsvertellenalles@gmail.com. Richt u zich dan tot Guusje. Als u
lieve Guusje
aanheeft met lieve Guusje, vindt ze dat heel prettig. En u hoort ons volgende week weer.
Tot volgende week.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cheryl, en die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En ja. Het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort... ik weet
nou,
niet.
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, ga je toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Etenstijd.